je hebt gemerkt door de kerstliederen heen dat je ziet dat kerst niet losstaat van Pasen. We zien het dikwijls te onafhankelijk van elkaar. Het zijn verschillende feesten. Maar in de geboorte, in kerst, zit Pasen ingebouwd. Kerst heeft geen enkele zin, geen enkele betekenis als Pasen niet zou komen. En dan, daarom zie je dat in die liederen dat er ook altijd inderdaad die blijdschap is over de geboorte van Jezus. En ik denk als de engelen, als die hele legerschaar zingt, ere zij God en glorie in de hoogste hemelen, dat dat niet een soort geboortelied is voor Jezus, maar dat het is met het perspectief op wat er nog gaat komen. De verlossing is in gang gezet. Dat is waar de engelen het over hebben, daar is waar ze over zingen. Niet omdat er een kindje geboren wordt. Oké, we zullen in de hemel misschien ook wel blij zijn als er een kindje geboren is. Maar omdat het kind geboren is en omdat de verlossing begonnen is. Beneden blijkbaar nog assistenten nodig. Ik wil u nog een stuk lezen uit het Evangelie van Johannes. En daar lees ik van het eerste hoofdstuk. Evangelie van Johannes. Hoofdstuk 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot daar. En dan wil ik vanmorgen vooral stilstaan bij vers 14. Er staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. En u zult wel gemerkt hebben, de mensen die hier wekelijks komen, die hier trouw komen, dat het woord de laatste weken verschillende keren is teruggekomen. De vorige etalage, die de herfst een beetje vertegenwoordigde, die er in november heeft gestaan, de vorige etalage, Die had als tekst het gras verdord, de bloem valt af, maar het woord van God blijft. Dat is naar 1 Petrus 1, vers 24 en 25. Het gras verdort, dingen gaan voorbij hier, maar het woord van God is eeuwig. Dat woord van God blijft. En dan heb ik ook met de kinderen het lied gezongen van het woord van God houdt eeuwig stand. En vorige week was het thema van de dienstleiding en het woord was het licht van de mensen. Het woord was het licht van de mensen. En vanmorgen willen we stilstaan bij het woord heeft onder ons gewoond. Eerst wil ik heel duidelijk stellen, en dat ligt voor de hand, het woord, daarmee wordt Christus bedoeld. Als er staat in het begin was het woord, dan gaat het over Jezus die er van in het begin was. En als hij zegt het woord is vlees geworden, dan verwijst Johannes naar de geboorte van Christus in deze wereld. En Johannes laat in dit stuk hier in Johannes 1 direct twee kanten van Jezus zien. Twee facetten. De ene kant, Jezus was van in den beginnen. Jezus is er altijd geweest. En een tweede, het woord is vlees geworden. Dat is Jezus niet altijd geweest. Jezus is niet altijd vlees geweest. Jezus is er wel altijd geweest. Hij is niet altijd vlees geweest. Jezus was van in den beginnen, maar hij is vlees geworden. Het is wel het eeuwige plan. Dat kan je in Efeze hoofdstuk 1 zien, dat het Gods eeuwige plan is geweest. Al van voor de grondlegging van de wereld zijn wij in hem uitverkoren. Dus al van voor de schepping had God een plan met de mens. Om samen met de mens te zijn. Om bij de mens te wonen. Dat is Gods eeuwige plan. En hier komt het woord en het woord heeft onder ons gewoond. Hij is vlees geworden. De Jehovah's getuigen houden ervan om in het eerste vers van Johannes 1 te zeggen van als er bij ons staat het woord was God, om dan te vertalen het woord was een God, met het argument in het Grieks staan er geen lidwoorden en dan kunnen we dus gerust een of de ertussen plakken. Maar eigenlijk staat er en God was het woord. Dat staat er gewoon in het Grieks, dat is de volgorde. En God was het woord. Waar Johannes heel duidelijk mee stelt, Christus en God zijn één. En als God zijn zoon zendt, dan komt hij eigenlijk zelf. En eigenlijk is dat een van de schitterende dingen aan kerst. Dat de Almachtige, hij die hemel en aarde geschapen heeft, hij die Heer is van het heelal, hij die van in den beginnen is, hij die door de mens buiten de schepping geduwd is, want God, we kunnen het zelf wel, hij komt terug in die schepping als een kind. En dan zie je dat God in Christus een ontmoetingsplaats creëert voor God en de mens. Hij creëert een plaats waar God de mens kan ontmoeten. En daarom komt Christus naar deze aarde. In Exodus 25, vers 8 kan u lezen dat God Mozes en het volk opdraagt om een tabernakel te bouwen. Ze zijn uit Egypte uitgetrokken. En God wil te midden van het volk wonen. Misschien moet ik dat vers wel eens lezen. Exodus 25, vers 8. Exodus 25, vers 8. En daar staat, en zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in het midden kan wonen. Ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in het midden kan wonen. God heeft dus ook al in het Oude Testament het verlangen gehad om bij zijn volk te wonen. een ontmoetingsplaats te hebben om de mens te ontmoeten. Maar dan zie je in die tabernakel dat er ook gelijk nog de afstand zichtbaar wordt. Tabernakel had eigenlijk drie stukken. Je had het, kon buiten staan, waar het volk stond. Je kon in het heilige komen, waar de priesters mochten komen. Of je kon in het heilige der heiligen komen, maar dan mocht alleen de hoge priester één keer per jaar komen. En daarom merk je dat de toegang tot God was niet zomaar vrij. God wilde wel die ontmoeting hebben met de mens. Het was zijn verlangen om bij de mens te wonen. Maar ondertussen moest hij ook laten zien van er is een afstand. Ik kan niet zomaar bij jullie komen. En God wil in Christus veel dichterbij komen. In Christus maakt God terug een tabernakel, een plaats om hem te ontmoeten. En dat is het verschil. In Exodus maakt de mens een tabernakel, een tent voor God, om tussen de mens te wonen. In het Nieuw Testament bouwt God een tempel. En Jezus zegt van die tempel, van breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen herstellen. En de fariseeën die dachten van, ja, hij heeft het over de tempel die wij hebben, de tempel die Salomo, die Herodes herbouwd heeft. Hij spreekt van die tempel. En dat is toch belachelijk, want die tempel, daar hebben we 40 jaar aan gewerkt. En dan zou Jezus die in 3 dagen herstellen. Maar Jezus maakt heel duidelijk, het gaat over mij. Ik ben de tempel. Ik ben de tent die tussen de mensen is gekomen. En dat is duidelijk, ook in vers 14, dat wordt vertaald. En hij heeft onder ons gewoond. Maar in het Grieks staat er eigenlijk, hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Dat is als je in een herdersvolk zit, in een trekkersvolk, is dat een logische uitdrukking. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Dat wil eigenlijk zeggen, van, hij wil een van ons zijn. Hij wil bij ons wonen. En dat is wat er hier in Johannes staat. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Jezus is de tent, de ontmoetingsplaats, de tabernakel, waar God ons wil ontmoeten. En daarom stuurt hij Jezus naar deze aarde. Het is Gods eeuwige plan om bij de mens te wonen. Hij heeft de mens in het paradijs gezet en hij woonde daar met de mens. De mens heeft hem eruit gegooid. Hij is bij het volk, als hij het volk uit Egypte leidt, heeft hij opnieuw bij hen willen wonen, een tent gemaakt. En dan merk je in de geschiedenis van Israël dat het volk niet op een goede manier met God omgaat. God niet de plaats geeft die hem toekomt. En dan komt God met Jezus. Hij komt zelf. Hij brengt zelf een tent. Hij maakt zelf een tempel. Hij zegt, dit is de ontmoetingsplaats. Ik wil met jullie samen zijn. En ik geloof dat dat samenwonen Gods eeuwige plan is. Daar spreekt ook Openbaring van. Ik wil een vers lezen uit Openbaring 21. Openbaring 21, vers 3. En daar staat, en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En hij zal bij hen wonen. Het is Gods eeuwige plan om bij de mens te wonen, om bij de mens te zijn. En dan kan je misschien opmerken van, ja, maar ho, wacht. Hè. Het is toch God die Adam en Eva uit het paradijs verdrijft? Zijn zij toch niet vertrokken uit het paradijs van, oh, het is hier niet goed, ik ben hier weg. Het is toch God die gezegd van, eruit. En dat is waar. Maar dan gebeurt er, en dan maakt God fysiek duidelijk wat er geestelijk gebeurd is. God maakt dus in de fysieke wereld zichtbaar wat er in de geestelijke wereld gebeurd is. Door de zondeval had de mens een scheiding gemaakt tussen hem en God. Hij had gezegd van God, wij hebben u niet nodig, wij vertrouwen u niet compleet. Wij denken dat Satan misschien wel een stukje gelijk heeft. God houdt waarschijnlijk dingen achter. Dus God, wij hebben u niet nodig. We gaan onze plan wel trekken. En geestelijk hadden ze dus al afscheid genomen van God. En daarom laat God in de fysieke wereld zien van dat is wat er gebeurt. Jullie hebben mij eruit gezet. We hebben als mens soms wel het idee van, goh, dat horen dikwijls zeggen van, goh, waarom lot God dit toe en waarom zorgt God niet beter voor dat? En dat is eigenlijk is dat dom. Wij hebben de schepper van het heelal de heerschappij ontzegd en gezegd van, God, wij trekken onze plan. En als dat misgaat, dan zeggen we, en waarom grijpt God niet in? Waarom doet God nu niks? We hebben hem eerst zelf buiten de deur gezet. En dan als het niet lukt, dat we het niet onder controle krijgen, dan heeft God het gedaan. En dan zie je dat we op een vervreemde manier soms omgaan met God. Het is alsof we verwachten dat je een rivier hebt en daar de bron van toestopt en dan verwachten dat er toch nog water komt. En je weet, als je rivier toestopt en als het water niet meer komt, dan wordt het land dor en droog en onvruchtbaar en alles wat je wilt, wat je niet wilt eigenlijk. En soms hebben wij een vreemde manier van over God denken. Van, ja, maar we hebben God niet nodig, we stoppen de bron toe. En dan zijn we kwaad op God omdat de planten niet meer groeien. Omdat ons leven geen succes niet meer is. Omdat ons milieu naar de knoppen gaat. Waarom laat God dat toe? Als we hem zelf hebben buitengesloten. Wij willen heel graag dat God voor ons de dingen goed maakt. Wij willen eigenlijk een paradijs. Maar God moet zijn eigen niet moeien. God moet wel al de zegeningen geven, maar hij moet zijn eigen niet moeien. En we beseffen niet dat je niet kunt leven zonder de bron van het leven. Jezus was het licht ter mensen en het woord was het leven. En als je je afscheidt van het leven, dan stopt uw leven. Ik heb dat al eens een keer gezegd. Dat is een beetje een tak van een boom. In de lente, zie je dat heel dikwijls met mijn katjes gebeuren. Een boom groeit en begint bloemetjes en blaadjes te krijgen. En dan snijden we soms wel eens takken af en die zetten we dan in een vazeke. En die takken die gaan nog bloemetjes voortbrengen. Dat is nog schoon. Maar dat is heel tijdelijk. Je weet dat die een tak, dat dat nog een week, twee weken, drie weken, dat is al heel goed. En dan is het op. Want die een tak is los van de boom. Is los van de bron van het leven. En die verdort. En dat is waar de mens, de situatie waar we als mens nu in zitten. De mens is losgekomen van God en heeft nog een tijd. En dat is de genade van God. Een tijd om hersteld te worden. Het is Gods verlangen om herstel te geven. God wil dat we geënt worden in de boom. En daarom heeft hij Jezus gebracht. En Jezus is de nieuwe boom. En hij zegt van, als je ingeënt wordt in de boom des levens, dan heb je leven. Maar alleen als je ingeënt wordt in de boom van het leven. Niet als je zegt van, ik geloof dat er iets bestaat. En ik geloof dat er misschien wel leven na de dood is. Dat is allemaal prachtig om een heleboel filosofische bedenkingen te hebben over het hiernamaals, maar dat brengt u niks op. Alleen maar als je gelooft dat Jezus gekomen is en dat je moet ingeënt worden in zijn leven, omdat hij de bron van het leven is, alleen dan heb je leven. Het is Gods genade dat hij de mens in leven heeft gehouden. God had Adam en Eva direct kunnen straffen en direct kunnen laten sterven. Dat had hij hen ook gezegd. De dagen dat je ervan eet, zult je sterven. En geestelijk zijn ze gestorven. Dat zie je ook in Efeze. Wij waren dood door zonde en overtredingen. Geestelijk ben je dood. Maar je kan opnieuw, zolang je fysiek leeft, kan je de keuze maken om ook terug opnieuw ingeënt te worden bij God, bij Christus. Om zijn deelachtig, om aan hem deelachtig te worden. Het is de mens die de relatie met God heeft opgezegd. En het is God die in Christus terugkomt. Ik moet denken van, eigenlijk, onze relatie met God is ook zo'n beetje als een regering. Als binnen een regering het vertrouwen weg is, dan is er geen beleid. Als wij het vertrouwen in God hebben opgezegd, dan is er van hem uit geen beleid meer. Want we hebben het vertrouwen in God opgezegd. Het is onze keuze. Wij kiezen ervoor om God te vertrouwen, in God te geloven of hem niet te vertrouwen. Maar als je hem niet vertrouwt, mocht je er ook niks van verwachten. Als je zegt, er is geen rivier, dan moet je geen water verwachten. Als je zegt, er is geen God, waarom wil je dan wel de vruchten van de schepping dragen? En is God dan verantwoordelijk om u te zegenen, als je God niet wilt erkennen? God wil bij ons wonen. En het is goed om te beseffen, wat houdt dat wonen dan in? Als God bij ons wil wonen, wat voor gevolgen heeft dat voor mij? We wonen allemaal waarschijnlijk, denk je het wel, allemaal in Vlaanderen. En de meeste zelfs hier in het Antwerpse. En we wonen samen in Vlaanderen, of we wonen samen in deze stad. Maar eigenlijk zegt dat niet veel meer dan we zijn allemaal samen op een bepaalde plaats. Toch aan de andere kant, heeft het ook sociale implicaties. Door het feit dat we samen leven, zijn er afspraken gemaakt, wetten, waardoor we op een redelijke manier met elkaar kunnen omgaan. Er zijn verkeersregels nodig waarin we elkaar respecteren om niet overal ongelukken te hebben. Dus zo zijn er ook sociale verkeersregels nodig om onze sociale omgang als maatschappij op een stuk te regelen. Maar als God het heeft over wonen bij ons, dan bedoelt hij toch nog veel meer. En ik woon zo samen met mijn vrouw en mijn kinderen. Allee, ik ben getrouwd, hè. Maar ik woon er niet samen, want dat is wettelijk verplicht. Dat is iets wat ze voorlezen op een burgerlijke stand, dat getrouwd van gehuwden zijn tot samenwoningen verplicht. Dat is een van de artikelen uit de wet. Dus ik woon samen met mijn vrouw. Maar dat samenwonen met mijn vrouw is van een ander niveau dan het samenwonen in de straat met mijn buren. De relatie met mijn vrouw en mijn kinderen is van een heel ander niveau dan de relatie met mijn buren. En dan zie je dat daar een veel diepere relatie is. Er is niet alleen maar de sociale verantwoordelijkheid tegenover elkaar, maar er is het er willen zijn voor elkaar. Je leven willen delen met elkaar. Er is sprake van wederzijdse liefde. En het gaat er niet enkel om in een huwelijk om bij te dragen aan het huwelijk, maar het gaat erom om je te geven aan elkaar. En dat is de relatie die God met ons wilt, om te geven aan elkaar. God geeft zich in Christus. God geeft zich in Christus. En God verlangt dat wij ons geven aan hem. En hij wil een relatie niet op basis van wat gegeven wordt, maar op basis van wat we zijn. Wij mensen zijn heel dikwijls geconditioneerd door wat er gegeven wordt. Dat is voor ons heel belangrijk. Terwijl God uitgaat van het zijn. Dat is zijn naam trouwens, hè? Ik ben. Hij is de zijnde. En God wil dat er een relatie is op basis van het zijn. En dat we dus niet alleen maar bij God komen omdat God ons eeuwig leven geeft. Niet alleen maar bij God komen omdat God ons een gezondheid kan geven. Niet alleen maar bij God komen omdat hij onze omstandigheden goed kan maken, omdat we dat verwachten. Als dat ons beeld is van God, ik kom bij God om het eeuwig leven te krijgen en ik kom bij God om gezondheid te krijgen en ik kom bij God om zegen te krijgen. Wat voor soort relatie is dat? Ikke. God geef. En God heeft in Christus liefde geopenbaard. En God beseft, God weet, dat wij in liefde tekort schieten. En daarom heeft God wedergeboorte gegeven. Wij worden in Christus ingeplant en zijn leven stroomt door ons. Zijn liefde wordt in ons zichtbaar. Maar dat is maar zoveel als je God toelaat. God is niet uit op een relatie vanuit zijn almacht. God zou dat kunnen. God kan morgen alle mensen dwingen om te gehoorzamen. God is zo machtig, God kan dat. Gelijk een tiran. Mensen kan dwingen om te gehoorzamen, zou God zijn macht kunnen gebruiken opdat iedereen moet gehoorzamen. Maar zo is God niet. God is een God van liefde en God wil alleen maar een relatie op basis van liefde, want God beseft van er is geen relatie als die alleen maar gebaseerd is op macht. Dan is er gehoorzaamheid, maar als ik mijn rug draai, is het op. Dat is met een dictator ook. Zolang hij de macht heeft, zal iedereen knikken en buigen. Maar als hij begint te wankelen, dan is iedereen erbij als de kippen bij om hem van de troon te stoten. God wil een relatie op basis van liefde. God wil bij ons wonen. Dat is zijn eeuwige plan. Hij heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. God heeft zich in Jezus geopenbaard. Hij heeft zijn kracht, zijn liefde, zijn trouw, zijn genade laten zien. Niemand heeft ooit God gezien, maar God heeft zich in Christus geopenbaard. En hij wil die kracht laten zien. Verkeerde blad. En God is een God vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Het is goed dat God vanuit zijn eeuwige liefde, vanuit zijn eeuwige genade naar mij kijkt. Als die genade er niet was, als die eeuwige liefde er niet was, dan kon ik niet bij God terechtkomen. Want ik ben niet zo goed. Ik ben niet zo heilig. Het is Gods genade die ervoor zorgt dat ik bij God kan komen. Het is niet omdat ik presteer, omdat ik nu volmaakt leef. God gaat mijn falen wegnemen in Christus. En God zegt niet dat we ons falen moeten negeren. God zegt niet van, oh, ga je zonde doen, dat kan allemaal geen kwaad. God beseft en laat ook zien in de wereld wat zonde doet. Zonde doodt. Zonde maakt scheiding. Zonde vernietigt liefde. En het is goed om dat te beseffen. En het is goed om dan bij God te komen en zeggen van God, ik heb het weer verknoeid. Maar ik dank u dat er genade is, dat er vergeving is, dat die liefde altijd nieuw is. Vol van genade en waarheid. God verandert niet. Dat wat God zegt, één keer gezegd heeft, dat blijft. God verandert niet van gedacht. Hij heeft zijn liefde in Christus getoond. Hij gaat die liefde niet terugtrekken. Niet met het idee van, nu hebben ze het wel genoeg verkorven. Hè? God gaat elke keer opnieuw wat hij beloofd heeft. Hij heeft aan Adam en Eva beloofd van, ik zal voor redding zorgen. God heeft in Christus die belofte gehouden. En wij moeten kiezen, waar wil ik in geënt worden? Want God wil bij ons wonen. En het gaat, en Paulus gaat daarin nog een stuk verder, en ik wil dat vers lezen uit Efeze hoofdstuk 3. Dan zie je hoe ver God daarin gaat. Efeze hoofdstuk 3. Efeze 3, vers 17. Daar staat, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat is waar God naartoe wil. Hij wil bij de mensen wonen. En in Christus wil hij in ons wonen. En dan zie je, hoe groot is God? Dat de Almachtige, die groter is dan het heelal, groter dan de schepping. Als je iets gemaakt hebt, gewoonlijk zit het dan zelf groter. Alhoewel ik denk dat Eiffel niet groter is dan een Eiffeltoren, de manier die hem gemaakt heeft, maar zwart. Ik geloof dat God groter is dan zijn schepping. Hij die zo groot is. Juist in zwakheid bij de mens komt. In complete afhankelijkheid. Een kind dat eigenlijk niks kan. Dat is hoe Jezus in deze wereld komt. Een babytje. Compleet afhankelijk van zijn moeder, zijn vader. Compleet afhankelijk van de mens. Hoe groot is Gods liefde? Dat hij die alle macht heeft, al die macht loslaat om in afhankelijkheid bij ons te komen wonen. En dan is er geen enkele mens die kan zeggen van, goh, Jezus bij mij wonen in mijn leven, jongens, dat is een puinhoop mijn leven. Dat is een stal mijn leven. Waar is Jezus geboren? In een stal, in een nietig ding. Jezus vindt het niet erg om in een puinhoop te komen wonen, maar hij gaat die puinhoop veranderen. Hij gaat die puinhoop nieuw leven inbrengen. De plaats waar Jezus geboren was, was nietig, armoedig, maar het was heel de engelenschaar en er was een hemelse heerlijkheid. En het is zijn heerlijkheid die dat de omstandigheden tot niks doet zijn. En dat is ook zo in ons leven. Als mijn leven een puinhoop is, als uw leven een puinhoop is, dan wil Jezus erin komen. En zijn aanwezigheid maakt van die puinhoop een paleis. Dat is zijn aanwezigheid. Want dan komt de koning der koningen, de koning van het heelal, komt bij u wonen, komt in u wonen. Ik denk dat is onschatbaar wat God doet. De mens die hem verworpen had, maakt hij tot koningskind, tot prins, koningskind. Deel aan de heerlijkheid van Christus. Deel aan de heerser van het heelal. En dat is de boodschap van Kerst. God komt in zijn grootheid. Je moet ongelooflijk sterk zijn. Om zogenaamd alle controle te durven loslaten. Een ongelooflijk vertrouwen dat jij zat. En daarin zit ook de ongelooflijke diepte van het kruis, dat Jezus sterft. En die ongelooflijke band van vertrouwen met God verbroken wordt. Opdat wij leven zouden kunnen hebben. Jezus die wil bij ons wonen. En ik wil nog één vers lezen als slot. Toch een belangrijk vers ook voor ons als christen is. Dat is Openbaring 3, vers 20. Dat is een heel bekend vers. Openbaring 3, vers 20. En daar zegt Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Dus Jezus staat aan de deur, Jezus staat buiten. Hij klopt, hij wil graag binnenkomen. En maaltijd houden. Maaltijd houden wil in een Hebreeuwse context zeggen de gemeenschap hebben. Het samen zijn hebben. Dus het samen wonen beleven. Psalm 133, ziet hoe goed en hoe lieflijk is als broeders ook samen wonen. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in hetzelfde huis wonen. Maar dat er een gemeenschap is. Want we zijn er voor elkaar. En Jezus zegt hier, ik sta aan de deur en ik klop. Jezus maakt hier die vergelijking, omdat in de Romeinse tijd konden Romeinse soldaten ergens aankloppen en ingekwartierd worden, dus opeisen om daar te komen slapen. Dan moest niet zeggen van, ik wil hier, mag ik komen, is er plaats voor mij? Dat is nee, ik kom en ik neem de plaats. En als dat uw bed is, dan is dat jammer, dan ga jij maar in het stro liggen. Maar Jezus zegt, ik kom niet als de Romeinse soldaat. Ik klop en ik wacht. En die wordt heel dikwijls als evangelisatietekst gebruikt, en je kunt hem ervoor gebruiken, maar wat belangrijk is, dit gaat over de gemeente. Dit gaat over gelovigen. En Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur, ik sta buiten. En ik zou zo graag gemeenschap hebben. En ik denk dat het een vraag is die we onszelf altijd moeten stellen. Woont Jezus bij mij? Woont Jezus in mij? Of ben ik, like de Laodiceenzen, religieus? Hou ik een aantal tradities? Speel ik het spel mee? Maar staat Jezus eigenlijk buiten? Jezus wil zo graag bij ons wonen. Dat is de reden van Kerst. Hij wil bij ons wonen. Amen.